We gaan weer naar Judas, waar wij terecht zijn gekomen. Waren gekomen bij vers 15, waar Henoch aan het woord was, de zevende van Adam. En zei dat de Heer zou komen met vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen. Vanwege al hun goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben, vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Daar wordt oordeel aangekondigd over, punt 1, goddelozen, punt 2, goddeloze werken, en punt 3, goddeloze woorden. De goddelozen zelf dus, hun goddeloze werken en hun goddeloze woorden, waarbij uiteindelijk natuurlijk de nadruk komt te liggen op het laatste, de goddeloze woorden. Het meest goddeloze wat een mens doet is spreken tegen God. Tegen het Allerhoogste heet dat, hè. Hij zal grote woorden spreken tegen het Allerhoogste. Of hij zal grote woorden spreken tegen God en tegen zijn gezalfde. Het gaat altijd om tegensprekers. Maar tegenspreken is de uitdrukking van ongeloof. Dat wil zeggen, God spreekt en de mens spreekt tegen. Ja. Zo gaat dat. God spreekt en langs de kant van de mens wordt gezegd, God heeft het anders bedoeld. Of is het wel dat God gezegd heeft, enzovoorts. En de mens zegt dan, ja, aber, ja. Ja, maar. Het is altijd maar. Waarmee je de woorden Gods in twijfel trekt. En zo gaat het nou eenmaal altijd. Maar die goddeloze woorden gaat het om. Dat brengt ons meteen in de dagen van de eindtijd. Want die woorden die ik citeerde, over goddeloze woorden spreken, of grote woorden spreken tegen God en tegen zijn gezalfde en tegen de Allerhoogste. Dat is een uitdrukking die genoemd worden in verband met het beest. Dan wel de valse profeet, dan wel antichrist, of hoe die maar heten mag, want daar gaat het nou niet over. Maar gaat om de grote tegenstander van God, eigenlijk Satan zelf. En alles wat hij spreekt is tegenspreken. En dat is de strijd ook waarin de gelovige terechtkomt. De strijd tegen de tegensprekers. Want goddelozen zijn per definitie ongelovigen en daarom tegensprekers. Ze worden zo zonder meer zo genoemd, vooral in de Hebreeënbrief. Want daar vind je dat ongelovigen zondaren zijn en dat zonde per definitie ongeloof is. En ongeloof is de zonde, maar de ongelovigen, dan wel zondaren, worden daar genoemd tegensprekers. En met name ging het daar om de tegensprekers, waar de Heer ook mee te maken kreeg, maar dat wordt vermeld dan in Hebreeën 12. Nou, hoe dat ook zij, zal duidelijk zijn dat hier bij dit laatste gericht uiteindelijk de grote tegenspreker geoordeeld wordt. Jongste dag, de grote tegenspreker, Satan zelf enzovoorts, worden daar definitief geoordeeld. Satan betekent trouwens tegenstander, maar ik zou niet weten waarom het ook niet betekent dan tegenspreker. Vooral daar gezegd wordt dat hij is de leugenaar van de beginnen, de misleider, degene die bovendien valse beschuldiging inbrengt, hij spreekt dus altijd tegen de waarheid. Zijn genadig trouwens, moet u eens over nadenken. Tegensprekers hebben altijd de waarheid nodig, anders hebben ze niks om tegen te kunnen spreken. Trekken ze daar dan op. Ze hebben niks te zeggen, maar als je niks te zeggen hebt, kun je nog altijd tegenspreken. Moet je maar zo op nadenken. Er zijn mensen die hun leven daarmee vullen, met tegenspreken. Nee, ik dacht helemaal niet aan religie of godsdienst in de eerste plaats. Ik dacht in de eerste plaats gewoon de gang van zaken in de wereld. Nemen we maar weer, jongens zijn nou weg, ja. Nemen we in de eerste plaats maar weer even de politiek. Altijd maar actie voeren tegen zus en tegen zo en tegen dit en tegen dat. En zodra ze zelf verantwoordelijkheid moeten dragen, zijn ze niet thuis, want ze hebben niks. Ze hebben niks te zeggen, niks opbouwends, geen boodschap enzovoorts. Het is altijd tegenspraak, het is altijd ergens op tegen, maar hoe het wel moet, dat komt er nooit uit. En op godsdienstig terrein gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. Men heeft het woord van God, stel je voor dat de mens de Bijbel niet had, waar moest hij dan tegen spreken? Dan had hij niks om het er niet mee eens te zijn. Mij helpt het om dat te weten. Dan denk ik, nou ja, ze hebben dat nodig, dus laat maar. Ik zal het niet al te serieus nemen, anders hebben ze helemaal niks om hun leven mee te vullen. Maar ik hoop niet dat wij dat zo doen. Ik hoop dat wij niet tegenspreken, maar inderdaad de schrift laten spreken. niet meer van maken dan wat erin staat of wat we ter plekke lezen. En uiteraard ook liever niet minder. Nou, daar gaat het om. Maar de schriften laten spreken. En niet er tegenin gaan van dat staat er wel, maar enzovoorts. Nee, het staat er. Zo is het dan. Dat maar staat er niet. Nee, ik heb al vaker gezegd, het woord maar staat veel vaker ook in de Bijbel afgedrukt dan dat het er werkelijk staat, hè? Ook in de grondtekst, hè? Ze hadden maar gewoon en. En dat is nooit, of lang niet altijd ook maar. Hm? Het begint al meteen in Genesis 1 vers 2. Laat me zitten. Terug naar dit vers. Er wordt dus oordeel aangekondigd over alles. Alle goddelozen, hun goddeloze werken dus ook. En vooral dan ook hun grote woorden, hun goddeloze woorden, de harde woorden die de goddeloze zondaars, staat het dubbel op, goddeloos zondaars, alsof een zondaar niet een goddeloos is en een goddeloze niet een zondaar, het is gewoon hetzelfde, die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Ik zoek vergeefs naar verwijsteksten, je verwacht dan dat er een heleboel verwijsteksten onder staan, die staan er niet onder, maar het zouden er ook veel te veel geworden zijn. Uit Daniel in de eerste plaats en uit Openbaring en uit Matthäus enzovoorts. Het gaat allemaal om tegenspraak, tegen God, tegen zijn gezalven, tegen de Christus. En vooral de verwijzing naar Hebreeën 12. Daar denk ik altijd het eerste aan. Dat is Hebreeën 12. Dat immers begint met te zeggen dat wij zouden zien op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Welke gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Dat wil zeggen als de enige heerser. En dan vers 3. Want aanmerkt deze. Dat is het voorbeeld dus, aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreker van de zondaren, zie je wel, die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Eén vers eerder staat, hij heeft het kruis verdragen, maar het gevolg van dat tegenspreken van de zondaren was wel degelijk het kruis. En hij heeft dat dus gezamenlijk, beide samen, verdragen. Dus aanmerk deze, maar dat staat ook in het voorgaande vers, zie op hem, zie op Jezus. Hè? Aanmerk deze, die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Verdragen staat, ik wil zeggen niet aan toegeven hoor. Verdragen komt van dragen, dat is dan zo, maar houd alsjeblieft stand. Het wil niet zeggen dat je het moet negeren of iets dergelijks. Dat wil zeggen dat je recht overeind moet blijven staan. Dat is wat de tegenstander doet. Vurige pijlen afzenden, weet je wel. De bozen, de vurige pijlen des bozen uit Efeze 6. Waartoe wij immers de geestelijke wapenrusting hebben ontvangen om te kunnen blijven staan. Daar gaat het hier ook om. Maar het is een blijven staan tegen de tegenstand van de tegensprekers. Want gij hebt nog tot den bloede toen niet tegengestaan. Strijdende tegen de zonde. Als je zo'n vers uit zijn verband trekt, staat er ook wat anders. Strijdende tegen wat? Tegen het tegenspreken van de ongelovigen, uiteraard. Strijdende dus tegen het ongeloof. Die zonde is dat. De zonde van deze zondaren uit het voorgaande vers. En dat is het tegenspreken van de tegenstanders. Of van de tegenstander, enkelvoud. Dan is het gewoon Satan in Hebreeuws, hè? Gij hebt nog ten bloede toen niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Maar niet tegen zondige daden, ook niet tegen de zonde, eigen zondige natuur, maar tegen de ongelovige tegenspraak tegen God. Begrijp je me goed? Het zijn geen atheïsten die tegenspreken, hoor. Atheïsten, die puur ongelovig, interesseert het niks. Daar krijg je ook geen discussie mee, die halen de schouders op en lopen door. Mag ik u wat vragen? Nee. Huh? Niks mee te maken. Maar tegenspraak komt uit een andere hoek, hoor. Dat komt van iets dichterbij. Van ongelogen. Zij die vijandig staan, zij die uitdrukkelijk afwijzen. En die de Bijbel daarbij zelfs gebruiken. Uiteraard. Maar men zou moeten tegenstaan, staat hier. En niet bezwijken. Over diezelfde tegenspraak wordt dus ook inderdaad hier gesproken in Judas. Want het is de uiteindelijke verwijzing naar de goddeloze enkelvoud. De term ontleen ik voor het gemak even aan Jesaja. De goddeloze. Dat is gewoon de Satan zelf eigenlijk, die vernietigd zal worden in de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, in de dagen waarin de Heer zal oordelen. En daar gaat het hier ook over. Want al die goddelozen zullen vanwege al hun goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben, zullen zij geoordeeld worden. Dat is definitief en het gebeurt uiteindelijk. Dat wil zeggen, het is uiteindelijk voltooid in de dagen van wat wij dan noemen de jongste dag. Het laatste oordeel. Dan staat er, deze zijn murmureerders. Waarom dat woord gebruikt wordt in vers 16 van Judas, dat lijkt me wel duidelijk. Want daarmee worden ze vergeleken met Israël in de woestijnen. Dat is gemakkelijk, murmureren. Dat woord zegt het al, denk ik altijd, als ik het uit moet spreken. Ik vind het zo'n raar woord, murmureren. Dat is zo... Dat is de gemopper, ik hoor het soms ook wel eens uit de zaal komen. Dat is murmureren. Ja, dat is mopperen om wat er gezegd wordt, maar het is mopperen terwijl men niet werkelijk wat tegenin kan brengen. Mopperen in onmacht, hè? Men kan het zelf ook niet beter regelen, maar nou ja, maar men is het er niet mee eens. Dat is murmureren. Nou, murmureren, dat ik murmureer, jij murmureert, wij zouden murmureren. Kortom, dat vervoegen van dat werkwoord is een specifiek kenmerk, specifieke capaciteit van Israël, met name Israël levend in de woestijn. In het Nederlands althans, broeder, want in het Nederlands wordt dat woord murmureren gebruikt voor Israël in de woestijn. Ze murmureren tegen Mozes en tegen Aaron en tegen de Heere. Want ze hadden weer dorst en ze hadden weer eens niks te drinken. Daar hebben we het lied van overgehouden, zo bekend. Dat was allemaal in de woestijn enzovoorts. Nou, dat is wat de wereld doet. Want die woestijn, dat is de wereld waarin wij leven. En wat Israël in de woestijn deed, is een uitbeelding van wat de mensheid in het algemeen doet. Sinds de nederwerping in de wereld tot aan de jongste dag. Maar in het bijzonder van wat de mensheid doet sinds de dood en opstanding en hemelvaart van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. Want wij leven vandaag in de dagen dat de Heer weg is. Dat de Schepper zich niet laat zien en niet laat horen. Hij doet helemaal niks. Hij laat het allemaal maar gaan. Hij heeft de wereld losgelaten. En de mensen murmureren. Wat er allemaal van terechtkomen. Ja, daar komt ook zo niks van terecht. Dus ook helemaal niet de bedoeling dat er wat van terecht komt. De bedoeling is dat men zal geloven, zich onderwerpen aan het woord van God. Niet tegenspreken, maar in tegendeel luisteren. Niet terugpraten, luisteren. God spreekt namelijk. En dan de gelovige dient te zeggen, spreek Heer, want ik net hoort. In de tempel uiteraard. Hè? Dat ik mag onderzoeken in uw tempel al de dagen mijns levens. Nou, Samuel kreeg er de goede gelegenheid voor. He? En dat lang voordat de psalm geschreven werd die ik nou citeerde. Maar dat is de gedachte, spreken, want u krijgt hoort. En dan, er is geen ruimte voor murmureren. De Heer heeft het zo geregeld, dat moet goed zijn. En hij zal verder voor ons zorgen, dat is de gedachte. En of wij het nou leuk vinden of niet, dat is niet aan de orde. Daar kun je ook beter niet te veel over nadenken, of we het leuk vinden of niet. Nee, wij zijn onderweg gewoon naar dat beloofde land, naar het koninkrijk, of hoe het allemaal maar heten mag. En men zou niet moeten murmureren. Maar de wereld doet het wel. Die moppert, en wat moeten we nou, en hoe regelen we dit, en hoe lossen we dat op, en de een weet nog beter dan de andere. Zij zijn dus klagers over hun staat, dat is vers 16. Ze zijn ontevreden over hun eigen positie, ontevreden over hun positie in de woestijn. Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk, ik zou ook ontevreden zijn over een positie in de woestijn. Maar het wordt wat anders als je weet dat het de normale route is naar Canaan. Daar moet je er nou eenmaal doorheen. Dan is er ook geen reden meer om ontevreden te zijn. Want de bestemming is bepalend voor het heden. En dat is precies Hebreeën 11 en 12, wat ik net uit las. Ziende, laat ons met leidzaamheid lopen. Ik heb het eerste vers toch moeten lezen eigenlijk, hè. Laat ons met leidzaamheid lopen. Laat ons afleggen alle last die ons lichtelijk ombrengt. En laat ons met leidzaamheid, met geduld, volharding in het lijden betekent dat. Met een lange eibel te verstaan. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus die ons is voorgesteld. Niet klagen over de loopbaan die ons is voorgesteld. De loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus, de overste leidsman. De eerste leidsman betekent dat. De eerste, degene die voorop ging. En voleinde des geloofs, letterlijk staat, het is wat lastig vertaald, maar letterlijk staat, hij is de eerste die de loopbaan des geloofs niet alleen gelopen, maar ook voleindigd heeft. Dat is wat er werkelijk staat. Overste leidsman, dat is maar één woord in het Grieks, argegos, en dat wil zeggen, hij is degene die voorop ging. En dus betekent, hij is degene die voorop ging en de voleinder des geloofs. Dat betekent dat hij de eerste is die die loopbaan voleindigd heeft. En dus zijn we zeer benieuwd naar hoe dat is afgelopen. Of niet? Want daarmee is er een precedent. Ter schapen, jawel. Want wat schept men zoal? Nou, hoofdzakelijk precedenten. Hè? Zo is dat, hè? Dat is ook voor de buitenlanders niet te verstaan, maar dat geeft niet. Hè? Ja, dat ook nog, ja. Dat wordt ook geschapen, hè? Ja. Luchtjes geschapen, ja. Geschept. Nou ja, dat kan hij alweer. Laat ons zien op Jezus, de eerste die de loopbaan des geloofs ook voleindigd heeft. Waar is hij dan? Nou, dan staat erbij. Hij heeft namelijk, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, want daar ging de loopbaan naartoe, naar de heerlijkheid, het kruis gedragen en de schande veracht. Dat is tweemaal hetzelfde eigenlijk. En wat is het resultaat? Wel, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dus staat er, zouden wij ook niet moeten bezwijken, maar verdragen de tegensprekers en hoe dat allemaal heet. Maar dat was wat we zojuist hebben aangehaald. Nou, daar gaat het om. Je kunt ontevreden zijn over de loopbaan. Je kunt ontevreden zijn over het verschijnsel dat God zich voor de wereld verbergt. Dat hij als het ware dood is. Jawel. Theologische theorie die ook slecht begrepen is. Overigens. God is dood, zei men. En dat is hoofdzakelijk waar. In de manier waarop men het bedoelde. Dat is echt zo. Zo van, hij was er vroeger wel, hij deed vroeger nog wel eens wat, maar we hebben al zo lang niks van hem gehoord, dat eigenlijk is hij dan dood. En als wij weten dat dood scheiding betekent, dan klopt dat precies. Ja. Maar men is er ontevreden over. Maar hij is niet dood, want hij zou van zich laten horen, te zijner tijd, met de hoofdletter Z, op zijn tijd, en de draad van de geschiedenis weer opnemen. En afwachting daarvan wordt van ons verwacht dat wij niet ontevreden zijn over onze staat, hè? Maar dat we dus niet klagers zijn over onze staat, maar integendeel ons daarbij neerleggen, ons daarin onderwerpen en doen wat van ons verwacht wordt. En dat is niet veel, namelijk geloven. Maar de ongelovige is een klager over zijn staat, is altijd ontevreden, zoekt altijd wat anders en vindt nooit wat. Het kan ook niet, want dat wat hij zou vinden, dat wijst hij af. Want wat hij zou vinden, is inderdaad Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand Gods. Maar dat belieft hij niet. Een ongelovige niet, nee, dat is ongeloof. Dat die zoon die God gegeven heeft, dat die wordt afgewezen. God heeft zijn zoon gegeven, hè? Dat hij zijn enige geboren zoon en erfgenaam gegeven heeft, daar in de hemel aan zijn rechterhand, opdat een ieder die in geloof naar hem opziet, naar de vrolijke slang, weet u wel, daar hebben we het dus over gehad, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar men wil dat niet. Nou, dan blijft er ook niks anders over. En dus komen wij een mens tegen die murmureert, die klagers is over zijn staat. Staat wandelende naar hun begeerlijkheden. Dat hoef ik helemaal niet toe te lichten. Heb je zo'n foldertje gekregen er straks? Ik niet hoor, maar ik heb het nog niet gezien. Maar hè? Wij vinden zus en wij vinden zo. En wij zijn van oordeel dat. En wij willen zus en zo. Ja, zal wel. Nou, en interessant, maar ga door, denk ik altijd, hè. Ja, dat is wat de mens doet. Hij weet ook niet beter. Hij heeft ook niet anders. Het enige wat er tegenover staat, zijn de begeerlijkheden van de Heer. Maar er staat wandelen naar hun. Dat wil zeggen naar hun eigen begeerlijkheden. Maar God heeft gezegd wat hij wil en wat hij van de mens verwacht. En God heeft gezegd dat hij de wereld zal oordelen in de toekomst, voorgaande verzen, en dat hij met het oordeel al begonnen is in de tijd op Golgotha. Dat is nog verder naar voren waar dat beschreven wordt in de Bijbel uiteraard. De wereld is in het oordeel en wat God wil is dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Of tot bekering komen, om het dan met twee Peters te zeggen. Dat is een beetje dichter in de buurt dan. Maar in plaats van wandelt men naar eigen begeerlijkheden. In plaats daarvan heeft men zijn eigen recht, maakt zijn eigen recht uit enzovoorts. En dat staat in het volgende vers, want daar staat, en hun mond spreekt zeer opgeblazene dingen. We stonden al even bij het vers stil vanwege de vergelijking van dit vers met 2 Petrus 2 vers 18. Waar staat, want zij zeer opgeblazene ijdelheid sprekende verlokken door de begeerlijkheden des vlees en door ontuchtigheden degene die in dwaling wandelen. Als je zo'n vers zo hoort, merk je meteen weer dat het gaat over een gemeenschap van gelovigen waarvan alles fout zit. Maar dat was 2 Petrus 2 vers 18. Hier gaat het gewoon over de wereld. Namelijk hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen. Inderdaad. Grote praatjes over wat er allemaal zou moeten gebeuren in de wereld en onder de volkeren, met de mensen in het algemeen en met de buurvrouw in het bijzonder. Maar u weet, het is allemaal veel, veel te hoog gegrepen. Want inderdaad, deze oude schepping kan alleen maar opgeblazen worden. Maar ik bedoel het nou een beetje anders en dan zelfs op twee manieren. Je kunt hem opblazen in de zin van, dan lijkt hij wat groter, maar het wordt er niks beter van. Maar je kunt hem ook opblazen in de zin van dat hij dan dus uit elkaar spat. En dat is ook ongeveer wat er zal gebeuren met deze wereld. Maar die mens praat op opgeblazen dingen. Dat wil zeggen, ze allemaal grote woorden waar uiteindelijk allemaal helemaal niks van terechtkomt. Ik heb dat vaak, dan hoor ik van die mooie verhalen en dat sleept mij ook wel eens mee. Dan denk ik, ja, dat zit toch goed in elkaar, mooi bedacht. Hè? Interessant. Geleerd, vooral. Hè? En dan is het afgelopen, nou, ja, wat moet ik er nou mee? Ja, niks. Dus tijd om te eten, of tijd om te slapen, of tijd om... Het was nog wat. Nou goed, er was nog iets, hè. Maar, bedoel, dan moet je nou allemaal al die grote praat. Daar heb je niks aan. Het enige waar je echt wat aan hebt in je leven is alleen de Heer. De enige Heerser. Degene van wie gezegd wordt, dat is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, daarbuiten is niks. En wie de Zoon heeft, heeft het leven en er past verder geen enkele filosofie of overlegging meer naast. En al wat de mens daarnaast of tegenover zet, is in dat licht opgeblazen. Dat wil zeggen, men spreekt dan zeer opgeblazen dingen. Grote dingen spreekt men. Opgeblazen dingen wil dat zeggen. Dus een luchtbel, een zeebel, het spat vanzelf uit elkaar. Bovendien, dat is bij de mens in het algemeen zo, maar ook bij de mens individueel. Hij kan grote praat verkopen, maar op een gegeven moment zal hij moeten waarmaken wat hij zegt en dan zal blijken wat het waard is. En meestal niet zoveel. Zo is met de mensheid ook. Je kunt grote plannen maken over volkeren en over de politiek en over Europa, weet ik veel wat. Wat maakt niks uit, vandaag of morgen klopt het uit elkaar of zo. En dat is al zo vaak gebeurd. Ik zeg niet dat ik dat voor de nabije toekomst verwacht, dat zei ik niet. Ik zeg maar, dat is de normale gang van zaken, er komt gewoon niks van terecht en dan moet je weer terug naar af. Begint alles weer overnieuw. Zo gaat dat. Dat is met zeebellen blazen. Je kunt je blazen, ziet er heel mooi uit en dan klapt het uit elkaar, moet je nieuwe maken. Dat is een geschiedenis van de mensheid in het algemeen en ook van de mens individueel. Nou, hoe dat ook zij, de staat verwonderende zich over de buitenkant, over de personen, om des voordeels wil, ja, mooie zeebellen. Schuim, het leidt tot niks. Men ziet een zichtbare wereld. En daar kun je over wazen, daar kun je vol aanbidding naar kijken, zal ik maar zeggen, vol bewondering. Maar het moet toch duidelijk zijn dat van die wereld waar men er zoveel bewondering voor heeft, dat er uiteindelijk toch echt niks van terecht komt, want het komt in het oordeel. De gedaante van deze wereld, dat is de persoon, dat is de buitenkant. De gedaante van deze wereld, dat wil zeggen de buitenkant daarvan, gaat voorbij. Het enige wat overblijft eventueel, is dat wat erin is. Het binnenste, en wat de mens betreft, is het dat wat in het hart is. En dat kan alleen maar geloof zijn, kan alleen maar het onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God zijn. En daartegenover houdt niks stand, heus niet. Ik weet wel, voor sommigen is die Bijbel veel te weinig, veel te zwak, veel te kinderachtig, ook veel te eenvoudig. Nee, ik vind het niet moeilijk, echt niet. Maar veel te eenvoudig, en dan gaat men het moeilijk maken. Moet er over gefilosofeerd worden, wordt het opgeblazen, wordt er iets gemaakt, wordt er iets van gemaakt wat nauwelijks nog te begrijpen is, maar ik bedoelde eigenlijk niet begrijpen, ik bedoelde eigenlijk, want ik maakte het gebaar, grijpen, het is nauwelijks te grijpen, het is zo hoog, want dan hebben we weer iets om ons naar uit te strekken, om ons mee te verheffen enzovoorts. Van, heb jij dat al, of heb je dat nog niet, of wij hebben het al, maar hebben jullie het ook, of krijg je het nog? Ja, heb je het of krijgen? Ja, dat is hem, ja. Nou, zulke dingen. Dan wordt er weer wat moeilijks van gemaakt. Maar dat is het niet. Nooit. Het is altijd het woord Gods en het woord van, wat van de Heer zegt, het woord mijner leidzaamheid, wat bewaard zal worden. Het woord namelijk wat zegt, dat de Heer zijn zoon gezonden heeft in de wereld om de wereld te behouden. Die zoon is er. Die zoon is inmiddels gezeten aan Gods rechterhand. Verder is het wachten op zijn tijd dat die zoon ook inderdaad aan de wereld geopenbaard wordt. Het enige wat van ons verwacht wordt, is dat wij al deze dingen laten doen. Laten gebeuren. En het zeker niet in de weg staan, maar ons eraan onderwerpen. Of we er nog aan meewerken ook, dat is wel het allerlaatste waar we aan zouden moeten denken. De mens heeft wel zoveel in de war gestuurd, gelovigen ook. Dus dat is het laatste waar je aan zou moeten denken, ook op Bijbelse gronden. Maar wij leren dat niet wij, maar dat God een werk doet. God was, 2 Korinthe 5, laatste vers. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat is wat God doet. En van ons wordt verwacht dat we zeggen, dat is geweldig, God doet het. Hoeven wij het tenminste niet. Stel je voor dat wij het moesten doen. We moeten er toch niet aan denken. Nee, waarom niet? Er zijn zoveel redenen. Maar de eerste plaats omdat wij het niet kunnen. Maar God is een werk aan het doen. En hij verwacht alleen van ons dat we ons daarvan op de hoogte laten stellen. Dat is voor ons eigen best wil overigens. Maar ook als wij het niet weten, gaat toch door. Maar hij verwacht van ons dat we daarin geïnteresseerd zijn. Omdat het een werk is met betrekking tot de wereld. En daar maken wij nou eenmaal van nature deel van uit. Dus het is van belang dat wij weten wat er aan de hand is. En als wij weten wat er aan de hand is, wordt er van ons verwacht dat we ons daar onderwerpen. En als we dat niet doen, als we ons er tegen verzetten, nou, dan worden we uit dat werk buitengesloten, klaar uit. Want daartoe zijn de ongelovigen tevoren opgeschreven. Het is zo simpel als wat. En al die ingewikkelde vragen om het bestaan enzovoorts, en waarom we hier zijn, en hoe dat zit, en weet je wel, al die ingewikkelde filosofie van de wereld, mag dan best interessant zijn, maar het staat volstrekt naast de Bijbel, omdat er vanuit de Bijbel een zeer simpele verklaring voor is. Een verklaring die zegt dat al deze dingen een oorsprong en bestemming hebben in God zelf, dingen die we dus in ieder geval toch niet zo met ons menselijk verstand kunnen vatten, dat hoeft dus ook niet, als we maar weten dat God met een werk bezig is waarin deze zichtbare wereld op een of andere wijze betrokken is. En wij dus ook. En de bedoeling is dat we het weten en het laten gebeuren. Ons daaraan onderwerpen. En zien waar het om gaat. En daarmee de Heer eer geven en leven in afhankelijkheid van hem. Dat is de hele gedachte. En dan hebben we zijn belofte. Van nieuwe hemel en nieuwe aarde. Belofte van Kanaan, het beloofde land. En een belofte dat hij alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. En zo was het verder toch niet zoveel probleem meer. Daar helpt geen enkele Bijbelse filosofie verder. Of geen enkele wereldse filosofie verder bij. En dat is wat Paulus schrijft aan de Colossenzen. Het is een brief die alle eeuwen door overigens van toepassing geweest is. Colossenzen die meende dat de mens verbeterd moest worden. Ook nadat hij tot geloof gekomen was, dat hij verbeterd moest worden door onderwijs, door leer. Doordat hij dingen moest leren verstaan en ingewijd moest worden in allerlei geheimenissen enzovoorts. Het is niet waar. Hij moet Christus leren kennen. Dat is alles. En al het andere leidt daar alleen van af. Dat is wat er staat, hè. Ziet toe dat niemand u vervoeren of misleiden. Je weet wie dat altijd doet, hè, misleiden. Omleiden, listige omleidingen, dat weet je, hè. Ziet toe dat niemand u misleiden met allerlei... Met redenen die een schijn hebben, staat er, hè? Misleidende woorden. Heel interessant, schitterende filosofieën. Maar het is allemaal ijdele filosofie en verleiding. Het leidt de mensen naar van alles. In ieder geval hooguit, in het gunstigste geval, naar de eerste beginselen der wereld. Maar we moeten niet naar de eerste beginselen der wereld. We moeten niet naar het begin ervan, van de wereld. We moeten naar het eind ervan. En dat is Christus. De eerste beginselen der wereld is de wet. Maar het einde van dat begin is... Ja, hij werkt nog. Er zijn nog mensen wakker. Is Christus. Want het einde der wet is Christus. Eerst de beginsel van de wereld is wet. Maar het einde der wet is Christus. Daarheen moeten wij geleid worden. Niet naar de oorsprong van deze wereld of de basis, de onderliggende gedachte van deze wereld. Waar we naartoe moeten is naar Christus. Hoe komen we van deze wereld af? Zo is het. Dat is waar het werkelijk om gaat. Nou, dat is het dan. Hier staat de natuurlijke mens verwondert zich over de personen, om de buitenkant, en doet het om des voordeels wil, want hij probeert er uiteraard altijd beter van te worden. Maar voor ons ligt de situatie anders. Voor ons staat in vers 17, maar geliefden, Gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heere Jezus Christus. Dan ben ik altijd geneigd om dan daarna heel lang te poseren. Dat doen we natuurlijk ook, want wij poseren hierna 2 maanden. Ongeveer. Het komt heel goed uit. Want er staat in vers 17, geliefde, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heere Jezus Christus. En dan na een lange poos niks, staat er dan dat zij u gezegd hebben, maar ze hebben een boel gezegd hoor, maar dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Die zijn er, ja. Maar de apostelen hebben meer gezegd dan alleen dit. De apostelen hebben gesproken over wat wij dan noemen, wat Petrus ook noemde, tegenwoordige waarheid. De waarheid van onze bedeling. Dat wij deel hebben gekregen aan een verborgen koninkrijk, van een verborgen koning, zodat wij deel hebben gekregen aan een leven dat met Christus verborgen is bij God. Dat heeft met uiterlijke omstandigheden hoegenaamd niets van doen. Dat is de prediking. Dat moet ook blijven herhaald worden, want we vergeten dat maar zo. In een paar dagen tijd zijn we dat helemaal kwijt. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Dat heeft met uiterlijke omstandigheden hoegenaamd niets van doen. Ook Colossens is dat overigens. Er bestaat bovendien dat weliswaar deze spotters er zullen zijn en zullen wandelen naar hun goddeloze begeerlijkheden. Maar van hen staat het, in vers 19, deze zijn er die zichzelf afscheiden. Natuurlijken, zielijken staat er, voor zover ik weet. Zielijke mensen, mensen die ziel zijn, dus de oude mens. De geest niet hebbende. Het gaat over de natuurlijke mens, maar let even op wat er staat. Hier vindt de omgekeerde gedachte, ook naar de Bijbelse norm, een omgekeerde gedachte. Er staat, deze zijn er die zichzelf afscheiden. We zijn waarschijnlijk vertrouwd met de gedachte dat gelovigen afgescheiden zijn. Nou ja, sinds de afscheiding. De gelovigen afgescheiden zijn van de wereld, afgezonden van. Dat is natuurlijk zo. Maar de betere gedachte staat hier. De betere gedachte is namelijk dat juist de gelovigen de enigen zijn die niet afgescheiden zijn. Afgescheiden waarvan dan? Van God toch? Van de schepper? Hij is toch de norm? Het gaat om God en zijn werk. En het deel van de goddelozen zal afgescheiden worden. Ze zullen afgescheiden worden, zullen weggedaan worden uit het koninkrijk of hoe het allemaal maar heten mag. En zij die kiezen tegen de Heer, zij die kiezen in ongeloof, zij zijn degene die zich afscheiden van God. Zij zijn de scheidingmakers, dat kan trouwens niet missen, want noem eens iemand die scheiding maakt. Satan, de tegenstander, Satan, de doorheenwerper. De ongelovigen zijn degene die zijn afscheiden. Dat een meerderheid is, helaas, ja, dat is waar. Maar ik vind het toch wel een prettige gedachte om te weten dat we als gelovigen weliswaar een minderheid vormen, maar wij zijn de enigen die trouw blijven. Trouwens, trouw blijven is hetzelfde als geloven. Wij scheiden ons niet af. Het zijn de ongelovigen die zich afscheiden. Van de Heer enzovoorts. Want God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Degenen die geen deel krijgen aan die verzoening, zijn degenen die zich van die verzoening afscheiden. Als alles een normale verloop heeft, dan wordt het al met God verzoend. Maar de goddelozen, de ongelovigen niet. Zij scheiden zich af. En omdat zij zich afscheiden, worden zij uiteindelijk ook afgescheiden en geworpen in de buitenste duisternis, waar de bekende wening is en de kressing der tanden enzovoorts. Zie? Want geloof wil zeggen trouw zijn, maar het is geloof in God, geloof in de Heer Jezus Christus, geloof in zijn woord waarmee wij verbonden zijn. En de natuurlijke, de normale gedachte is dat de schepping verbonden is en blijft met de schepper. Zo is het toch? En toen er iemand kwam die schepping van God afscheidde, heeft God alles in het werk gesteld om die scheiding weer ongedaan te maken. Dat wil zeggen, om de wereld met zich te verzoenen, want dat is tegenovergestelde dan van die scheiding. En aangezien scheiding dood is, is verzoening dus per definitie leven en dus opstanding uit de dood. God was in Christus de wereld met zich verzoenende, en ieder die zich daar niet van afscheidt, maar zich daar gewoon aan onderwerpt, dus de normale gang van zaken, krijgt daar vanzelfsprekend deel aan. Dat is wat God doet. En houdt u dat vast? Wij worden genoemd een sekte. Dat wil zeggen een groep die zich heeft afgesneden. Want dat betekent het woord sekte, min of meer, hè? Dan is sectie verricht, hè? Ja, is dan een lapje afgesneden. Maar wij zijn geen sekte, de hele wereld is een sekte. Wij niet. Hè? Leuk, hè? Ja, goed. Hou het daar dus op. Wij zijn niet afgezonderd. De ongelovige wordt afgezonderd en zijn deel is met de goddeloze enzovoort. Dat is wat er staat. Nou goed. Maar wat ons betreft, vers 17, geliefde, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Die hebben gezegd dat er die spotters zouden komen. Die hebben gezegd dat de mensen naar hun eigen begeerlijkheden zouden wandelen enzovoort. Maar tot ons wordt gezegd in vers 20, maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Biddende in de Heilige Geest, want op dat geloof worden wij gebouwd. Geloof is het uitgangspunt en de basis van onze gedachten, van mijn part, van onze filosofie, maar dat is een veel te groot woord hoor. Maar het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt, is de basis of bewijs, of hoe het maar heten mag, van zaken die men niet, of eigenlijk die men nog niet ziet. Maar op grond van dat geloof zal het ons gegeven worden. En daar bouwen wij dus heel ons leven, namelijk onze verwachting, op. En dat is heel de zin van ons bestaan. Die verwachting op te bouwen. Dat is waar. Ja, ja, daarom gaat het met oudere mensen dikwijls mis. Ze hebben te weinig meer te verwachten, denken ze. En naar de oude mens geredeneerd is dat terecht. En zodra er geen hoop meer is, is er geen leven meer, heet dat. Hè? Want hoop doet leven, als er geen hoop meer is, dan is er eigenlijk al geen leven meer. En zo zie je mensen sterven voor hun tijd. Ik bedoel niet al te letterlijk, ik bedoel dat al die lichtjes al uitgaan, de ogen worden al dof en zo, levensfut meer in. Want ze hebben van leven niks meer te verwachten. Hè? Nee, anderen bestellen nog eens een bandje. Hè? Ze met de fut zijn. Nou ja, goed, dat even terzijde. Want dat bedoel ik serieus, hoop doet leven. Men ziet niet uit naar het graf, zo van we hebben het meeste achter ons en we nog een klein stukje en dan zit het helemaal op. Waarop maar zover was, dat zegt men niet meestal, hoewel sommigen wel. Nee. Maar zo zit het niet, want bij de gelovigen is dat precies andersom. Zijn leven lang leeft hij uit verwachting en naarmate hij ouder wordt, heeft hij grotere verwachting. Dat neemt niet af, dat neemt toe. Want de zaligheid is dan ons nader geworden dan toen wij eerst geloofd hebben. En als je jong bent, heb je nog verwachtingen van het leven, denk ik wel eens. Dat schijnt zo te zijn, heb ik me laten vertellen. Maar, hè? Ja, en als je ouder wordt, heb je van het leven niet zoveel meer te verwachten. Dus het enige wat je overhoudt is het woord van God. Daar heb ik van de week nog een verhaal over gehoord. Maar dat zal ik me niet verder vertellen. Hè? Maar zo gaat dat. Men vergeet op den duur ook alles van dit leven. Maar als men een gelovig is, vergeet men het woord van de schrift nooit. Het woord van God. Want dat is wat ons doet leven. Hoop namelijk doet leven. Leven namelijk, het leven van de mens hier op aarde, is niks anders dan een bouwen op dat fundament. En dat fundament is geloof. Ander fundament bestaat niet. Ik heb het toch immers over fundament. Over stevige dingen. Er is maar één fundament, dat is het fundament wat gelegd is. Dat is Christus, oftewel het woord van Christus, of... Maar het is allemaal hetzelfde. Of het geloof in dat woord, uiteraard. Dat is het anker der ziel wat wij hebben ontvangen. Dat is de bron van alle zegeningen die we ontvangen. Dat is de basis van ons leven. Daarop bouwen we ook daadwerkelijk ons leven. En dat biddende in de Heilige Geest. En dat wil zeggen, inderdaad, bidden wil zeggen dat men zich afhankelijk stelt van. Dat is helaas veel te weinig bekend. Maar bidden wil zeggen dat men zich afhankelijk stelt van degene tot wie men bidt. Dan ben je trouwens meteen het verschil tussen vragen, bidden en aanbidden kwijt. Heeft er namelijk niks mee te maken. Bidden, in welke vorm ook, is een zich afhankelijk stellen van degene tot wie men bidt. En hier heet het biddende in de Heilige Geest. Van wie stelt men zich dan afhankelijk? Echt, van de Heilige Geest. En de volgende vraag is dan natuurlijk, wie is dat nu weer? En het antwoord is, dat is Christus die zich verbergt. Dat is de Heilige Geest. Dat is het enige, korte, goede antwoord wat ik ken. De Heilige Geest is Christus die zich verbergt. Christus zonder zichtbare gedaante in deze wereld. Christus namelijk gezeten aan de rechterhand Gods. Die we alleen kennen als de Geest van Christus of de Heilige Geest. De onzienlijke die wij bij wijze van spreken toch zien. Want van hem zijn wij afhankelijk. Nou, dat geldt in onze bedeling natuurlijk in het bijzonder. Maar het geldt in het algemeen voor ieder die leeft in de dagen waarin die Heer zich verbergt. In afwachting van zijn verschijning in heerlijkheid. Dat is de boodschap die wij in ieder geval nog meekrijgen uit deze brief van Judas. Het is de algemene boodschap van de brief trouwens ook, hè? Want er wordt gewezen op de verschrikkelijke verwarring van de wereld. Opdat we die zouden herkennen als we er tegenop lopen. Want ik zie dat erg negatief. Ik denk dat we er tegenop lopen. Maar de bedoeling is dat als het gebeurt dat we dat herkennen, zeggen, ja, maar het staat ook in de Bijbel. En dan zijn we meteen weer waar we wezen moeten. Nou, maar bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddend in de Heilige Geest. Niet in afhankelijkheid van de zienlijke dingen, van de personen uit vers 16, maar in afhankelijkheid van de onzienlijke dingen. Dus biddende in de Heilige Geest. Ja, dat is wat hier gezegd wordt. Nou, dat mag ik u ook aanbevelen aan het einde van deze dag. Dat we daaruit zouden leven, we zouden bidden in, samen met, verenigd met, in onze verbondenheid met de Heilige Geest. Omdat we zouden leven in afhankelijkheid van die Heilige Geest, om zodoende bewaard te worden in de liefde Gods en zodoende te verwachten de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven. Dat is vers 21, maar daarover hebben wij het weer een volgende keer. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die grote rijkdom. Dat u ons weliswaar aan de ene kant op de hoogte stelt van de gang van zaken in een zienlijke wereld om ons heen, maar aan de andere kant ons wijst op die grote zaligheid die zijn oorsprong vindt in het werk wat u gedaan hebt. En in degene die dat werk volbracht heeft in onze heiland, de Heere Jezus Christus. We danken u dat we dat fundament mogen kennen en dat we zijn woord mogen kennen. Het woord waardoor hij voor ons ook tot leven gekomen is. Het woord ook waardoor hij woning gemaakt heeft in onze harten. We danken u, Vader, dat we buiten al deze dingen om in afhankelijkheid van u, onze heiland, in afhankelijkheid van uw woord, mogen leven en mogen uitzien over de vergankelijke dingen rondom ons heen. We mogen zien op onze heiland die gezeten is aan uw rechterhand. We danken u dat we in hem leven en dat we in overeenstemming met uw belofte leven hebben ontvangen in hem die door u uit de dood werd opgewekt nadat hij en doordat hij ook teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had. Wij danken u, Vader, daarom ook voor het voorrecht dat we op deze dag en ook op deze plaats samen mochten komen rondom uw woord. En ons mochten bezighouden met onvergankelijke dingen. Dat we ook daadwerkelijk gebouwd mochten worden vanwege dat woord, uw woord, waarvoor we onze harten mochten openstellen, maar ook vanwege de gemeenschap die we met elkaar als gelovigen, als broeders en zusters mochten ervaren. We danken u dat u ons niet alleen hebt achtergelaten, maar dat u zelf in onze harten hebt woning gemaakt. En ook dat we mogen weten dat we niet werkelijk alleen zijn, maar dat we met zoveel broeders en zusters getrouw mogen zijn aan u en uw woord. En ons mogen verblijden, ook gezamenlijk, in al die zegeningen die u uit de rijkdom van uw genade aan ons geschonken hebt. We willen u nog bidden, Vader, voor de dagen die voor ons liggen, wilt u met ons zijn. We vragen dat steeds opnieuw, maar we menen dat ook. Wilt u ons bewaren? Wilt u ons bewaren van de wereld en bewaren van de boze in overeenstemming met uw beloften? Opdat we onszelf zouden bewaren, rein en heilig, en ons bewust zouden zijn dat we geen deel uitmaken van deze vergankelijke wereld, maar dat we zouden wandelen in overeenstemming met uw wil en overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Opdat u in onze levens zou verheerlijkt worden. Opdat we inderdaad voor u zouden staan in de dag van Christus en inderdaad loon zouden ontvangen voor datgene wat u door onze levens hebt kunnen doen. We danken u, Vader, dat we dat mogen vragen en dat mogen verwachten van de kracht uit de hoogte die u ons gegeven hebt in overeenstemming met uw belofte. En dat we dat mogen doen in overeenstemming met de belofte die u zelf gedaan hebt, dat u met ons zou zijn alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Wees u daarom ons nabij, tot verheerlijking van uw naam, om Christus wil. Amen.